Gemeente van onze Heer Jezus Christus, alle gemeenteleden en gasten hier in de kerk en anderen die thuis met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is dominee Hiens uit Schoonhoven. Vanavond om 6:30 is er nogmaals een dienst waarin dominee Theo uit de kerk zal voorgaan. Opnieuw wil de Heer ons dan ontmoeten in de verkondiging van zijn woord en mogen wij van onze kant hem dienen door samen te bidden en Gods naam te bezingen. Komende woensdag vergadert de kerkenraad. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor het werk van Kees en Linda Matsen in Namibië via de stichting Light for the Children. De opbrengsten van de zendingsbus aan de uitgang zijn bestemd voor de uitzendingen van Groot Nieuws Radio, die daarmee evangeliseren via de ether in heel ons land. Voor nog wat gaat komen geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is Psalm 80 vers 11. Behoud ons, Heer der lege machten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Het is de Heere die ons voor afval behoedt, daar mogen we ook om bidden, of hij ons steeds weer terugbrengt in zijn lieflijk licht, dicht bij de grote herder, Jezus Christus. We zingen ervan met vers 11 van Psalm 80 en we wensen elkaar, ongeacht de plek waar we ons bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de achtste psalm willen wij nu met elkaar gaan zingen, het eerste, het derde en het vierde vers. Nee, zoals het op het bord staat, het eerste, tweede en derde vers. Psalm 8, vers 1, 2 en 3. Gemeente, laten wij met aandacht en eerbied luisteren naar de 10 geboden van Gods heilige wet en de samenvatting die onze Heiland daarvan heeft gegeven. En daarna zingen wij op Psalm 119, het 8e vers: Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken. Het 8e vers van Psalm 119, na de 10 geboden en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden en zei: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld of enige afbeelding maken van wat boven in de hemel is, van wat onder op de aarde is of in het water onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam klakkeloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienaar, zijn dienares, zijn os, zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen aan onze Heer Jezus werd gevraagd wat het belangrijkste gebod in de wet was, gaf hij als antwoord: Het eerste en het grote gebod is dit: U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw verstand en al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede dat eraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden berust de hele Bijbelse leer. Amen. Laten wij nu met elkaar bidden. Heere onze God, wij buigen ons neer voor uw aangezicht. Wij leven immers onder uw ogen. U ziet en kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. En het is u, Heere, alles bekend wat er in ons leven speelt. Aan vreugde en verdriet, aan hoop en verwachting, maar ook aan teleurstelling. En al de dingen die het leven neer kunnen drukken. En dan bent u het die ons deze nieuwe dag geeft. Een prachtige dag. En het begin ook van een nieuwe week. En dan bent u de eerste die tot ons spreekt. Ons samenroept als uw gemeente. En in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, ons de weg wijst door het leven heen. En niet alleen door dit aardse leven, maar ook naar dat leven hierna. Want Heere, u hebt ons niet over voor de ondergang en de dood die wij verdienen door onze zonden, door ons ongeloof. Maar u wilt geloof en bekering werken in de harten van mensen, jong en oud. Daarom brengt u ons ook weer samen. En u wilt het geloof versterken en bevestigen. U wilt nieuwe moed en krachten geven. U wilt de kennis van uw Zoon, de Heere Jezus, van mensen verdiepen, zodat ze meer en meer beseffen dat onze goede herder ons voorgaat en dat hij zo nabij is, ook al kunnen wij hem niet zien, maar wij horen zijn stem, Heere, en geef dat die stem ook door ons zo gehoord zal worden, dat het niet alleen maar bij horen blijft, maar dat het ook gehoorzamer wordt, dat het achter hem aangaan is en zich ons heel dicht bij hem blijven houden. Heren, want we zijn dwaalziek. We gaan zo gemakkelijk onze eigen wegen. We weten het zelf dikwijls zo vaak beter, denken we. En daarmee raken wij in allerlei moeilijkheden. Maar nu bent u die God, Heren, die ons onze zonden niet alleen wil aanwijzen, maar ook onze zonden wil vergeven. En wil uitdelgen. En ons een nieuw hart wil geven. Dat open staat voor alles wat u zegt. Ons volgzaam maken. En daar danken wij u voor, Heere. Dat we daarvoor mogen samenkomen. Hier in de kerk. Maar ook wanneer we dat niet kunnen. Dat er de middelen van de techniek zijn. Waardoor we toch de dienst ook echt kunnen meebeleven. En ook daarvoor willen wij u danken, Heere. Voor al de goede dingen van dit leven. En in het bijzonder ook dat u niet alleen maar zorgt voor ons dagelijks levensonderhoud, maar dat u ons ook het levende brood geeft. Het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. En dan bidden wij u, wilt u er zijn met uw geest zoals u hebt beloofd, Heere, en maken dat we er met onze neus bovenop staan als we de mensen rondom de Heere Jezus samen zien drommen, om te luisteren naar wat hij zegt, om te zien wat hij doet. En dat we er zelf deel van uitmaken. Van wat we lezen in uw woord. Dat het in ons eigen hart tot leven komt. Heere, wij hebben het zo nodig. Er klinken zoveel verleidende stemmen in deze wereld. En we zijn maar al te zeer geneigd om onze oren te laten hangen naar al die meningen en overtuigingen die nergens op gestoeld zijn, maar die toch als de grootste waarheid door deze wereld heen gaan. Wij vragen u, Heere, maak ons vast aan u en aan uw woord. Kom met uw Heilige Geest en neem ons als bij de hand als een kind en leid ons zo door dit leven. Van zondag tot zondag in de erediensten van de gemeente. En wij bidden u, Heere, laat die ook voortgang mogen hebben, altijd maar weer, het lijkt wel zo gewoon, en toch is het elke keer weer een zaak van verwondering, dat u zich zo met ons bemoeit. En dat u in ieder kent, ja zelfs de kleine kindertjes, de zuigelingen, Heere, uw grote naam gaat over dit wereldrond. En u die hemel en aarde hebt gemaakt en alle sterren in zijn baan laat gaan. U hebt ook oog voor ons kleine nietige mensen met ons eigen leventje. Heren, en dan mogen we ons ook gezien weten door u en bemind omdat u ons in uw Zoon Jezus Christus het eeuwige leven gunt. Wij vragen u, Heere, zegen dan deze dienst en weer al het werk van de boze. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik wil met u een heel klein gedeelte maar gaan lezen uit Matteüs 12. En dat stukje is tegelijkertijd ook de tekst voor de prediking. Het is maar in een groot geheel, een kleine gebeurtenis. Maar ja, u weet hoe dat is met de Bijbel. God is in de kleinste dingen het grootst, vaak. En dat zien we hier ook. Wij lezen uit Matteüs 12, de versen 46 tot en met 50. En daar lezen wij van de Heere Jezus, en terwijl hij nog tot de menigte sprak, zie zijn moeder en broers stonden buiten en zochten hem om met hem te spreken. Iemand zei tegen hem, zie uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u om met u te spreken. Maar hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen hem zei, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zei, zie mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van mijn vader doet die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Dat is onze schriftlezing, het is ook de tekst voor de preek zo dadelijk. Wie is er familie van Jezus, zetten we erboven. Voordat we hier met elkaar over gaan nadenken, gemeente, willen we eerst met elkaar nog gaan zingen uit Psalm 86, de versen 3 en 4 in de versie van Weerklank. 86, vers 3 en 4.
Thank you.
Gemeente, we staan vanmorgen stil bij een kleine gebeurtenis die ons wordt beschreven in Matteüs 12, aan het eind van dit lange hoofdstuk. Een hoofdstuk waarin de Heere Jezus wonderen doet en ook het Koninkrijk der Hemelen verkondigt en daarbij heftige tegenstand krijgt van zijn vijanden die er telkens weer zijn en die het hier zelfs zo bond maken dat ze zijn kracht om mensen te genezen en van demonen te verlossen toeschrijven aan de duivel. Dus ze draaien alles om. Terwijl de mensen denken, dit is het werk van God, hier is de Messias aan het werk, zeggen ze, hij is een duivelskunstenaar. Hij is iemand die met de machten van de hel aan het werk is in deze wereld. Nou, u weet dat als er gelasterd wordt, dan blijft er altijd wat van hangen. Verschrikkelijk is dat. Maar de Heer Jezus weet het in zijn wijsheid te weerleggen. En hij zegt daarbij ook zoveel geweldige en bemoedigende dingen tegen mensen die het moeilijk hebben. Hier lezen we ook die prachtige woorden dat hij zegt dat iedereen die zo moe is en die onder een last gebukt gaat, tot hem mag komen. En hij zal het allemaal goed maken. De Heer Jezus is hier echt aan het werk als de Zoon van God. In woord en daad zien we hem als de heiland, de dingen heel maakt. En de mensen stromen van alle kanten toe om te luisteren naar zijn woorden, ook wel een beetje uit sensatiezucht om zich te vergapen aan de tekenen die hij doet. Daar staat Jezus. En wie is hij nu? Wij weten het, wij belijden het. Hij is de Zoon van God, die zelf God is. Maar wat we ook weten en belijden is dat hij een mens is. Gods Zoon is als mens op aarde gekomen. En dat is eigenlijk iets heel bijzonders, iets unieks. En we kunnen nooit helemaal goed snappen hoe zich dat verhoudt. Maar we kunnen het wel zien uit wat hij zegt en wat hij doet. Hij heeft zich aan ons gelijk gemaakt. Hij is niet kant en klaar uit de hemel gekomen, maar hij is gewoon geboren. Als een zuigeling heeft hij in de kribbe gelegen en aan de borst van Maria. En hij is opgegroeid in een gezin. Hij is niet enig kind gebleven. Hij is wel de enige geboren zoon van God. Maar hij heeft daarna ook nog broertjes en zusjes gekregen. Een heel gezin is het. Want we kennen de namen zelfs van zijn broers. Jacobus, Jozef, Judas en Simon. Echt van die bekende Joodse namen. En in Markus 6 vers 3, daar lezen wij dat hij ook nog zusters had. Dus het was echt een huisje vol. Onze Heere groeide dus op in een druk, een levendig gezin. En daarom weet hij hoe dat er ook aan toe gaat. Hij weet wat het is om een vader en moeder te hebben die je opvoeden. Eer uw vader en uw moeder. Dat is een gebod dat ook hij in de praktijk moest brengen. En hij zal daar best wel eens geduld mee gehad moeten hebben, want Jozef en Maria waren dan wel gelovige mensen, maar ze waren beslist niet onfeilbaar. Dat kunnen we ook wel lezen en dat zien we hier straks ook weer. De Heere Jezus heeft ook geweten wat het is om broertjes en zusjes te hebben en dus ook wat het is om iets met elkaar te moeten delen. En ook om elkaar lief te hebben. Dus heel gewoon als van andere mensen is dus zijn jeugd geweest. En toch moet er een heel groot verschil geweest zijn. Want Jezus heeft nooit zonde gehad of gedaan. En dat betekent dat hij nooit oneerlijk was. Of brutaal. Geen ruzie maakte. En nooit alleen maar aan zichzelf dacht. Kunt u zich een kind voorstellen, zoals hij geweest moet zijn? Dat bestaat toch eigenlijk niet. Jongens en meisjes, denk daar nou eens aan. Stel je voor dat je een broer hebt die jou nooit iets heeft afgepakt en dat ook zeker nooit zal doen. Die nooit eens kribbig is en met je kibbelt. Die nooit iets lelijks tegen je zegt of gemeen doet. Zijn er zulke kinderen? Ik ben er nog nooit een tegengekomen. En zelf was ik ook niet zo. Maar Jezus is wel zo. In het gezin van Jozef en Maria moet Jezus toch echt wel zichtbaar anders geweest zijn dan de anderen. Zonder zonde. Hij was merkbaar een kind van God. In hem woonde het kwaad niet, maar de volmaakte liefde. En Jezus is opgegroeid van kind tot puber en van puber tot volwassene. En als hij dan zo rond zijn 30ste jaar aan zijn werk begint, dan verlaat hij het ouderlijk huis en hij trekt rond van de ene plaats naar de ander. En hij verkondigt het koninkrijk van God. Hij vertelt aan de mensen dat de tijd is gekomen. Dat de Heere met zijn gaven en met zichzelf heel dichtbij is. En dat het nu de tijd is om te breken met de zonde, om zich tot God te bekeren. Want de Heere gaat grote dingen doen. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Heere God wil ook met zijn geest in uw en jouw hart komen wonen. En je leven regeren. Het zal allemaal nieuw worden. Dat is de prediking van Johannes de Doper en de prediking van Jezus. Jezus is nu net zo'n beetje 30. En zijn broers en zijn zussen, die zullen dus ergens in de 20 geweest zijn. En zijn moeder is intussen ook al een heel stukje ouder geworden. Maria, over Jozef horen we hier niet. Misschien leefde hij al niet meer. Maar Maria en de broers van Jezus, en waarschijnlijk zijn zussen ook, die zullen er wel bij inbegrepen zijn, die maken zich toch wel zorgen over hun oudste zoon, hun oudste broer. En ze zeggen, dit kan toch niet langer zo. We gaan naar hem toe. Matthäus die beschrijft het hier op. Zo, Marcus, die vertelt er nog wat anders bij in zijn evangelie. En je kunt het ook hier wel merken, de Heere Jezus is de hele dag bezig geweest met prediken. En Marcus zegt er dan bij dat hij zelfs zo druk was, dat hij aan eten niet was toegekomen. Je weet, dat gaat niet goed, hè. Een mens moet op zijn tijd even rust nemen. Even wat eten, even wat drinken, een momentje voor jezelf, het hoeft maar kort te zijn, maar dan kun je weer verder. Maar je kunt niet maar alles van je lichaam en van je geest blijven eisen. En dat weten Maria en de broers van Jezus heel goed. En ze zijn daar eigenlijk wel ongerust over. Ze zijn echt bang dat dit niet goed gaat. Ze zeggen zelfs, hij is buiten zinnen. Hij heeft niet echt meer de controle over zichzelf. Hij gaat maar door. Hij schijnt niet te beseffen dat je ook rust moet nemen, dat je ook eten moet. Hij houdt dit niet vol en straks dan zitten we met de gebakken peren, dan hebben we Jezus thuis met een burn-out. Dat kan toch niet zo? Hij stort dadelijk nog in. En daarom zijn ze nu naar hem toegekomen om er eens ernstig met hem over te praten. Want al staat er dan op verschillende plaatsen in de evangelie dat zijn broers niet in hem geloofden. En dat, dan zeggen we, oh, hoe kan dat nou, hè? Zijn broers niet in hem geloofden, die zagen dat allemaal. Dat hij zonder zonde was, dat hij zo goed was. En dan hebben we vaak ook het idee dat ze dan een beetje vijandig waren tegen hem. Dat was niet zo. Maar ze geloven niet in hem. Ze zien hem niet als de Zoon van God. En weet u, dat kan ook met ons zo zijn. Als wij gewoon opgegroeid zijn in een gelovig gezin en meegeweest zijn naar de kerk en christelijk onderwijs gehad, dan hebben we zoveel gehoord over de Heere Jezus, dat hij als het ware voor ons een heel vertrouwd persoon is. En ook een beetje gewoon. En dat we daar ook zo onze dingen van vinden. En dat we ook wel eens even denken, ja, dat is Jezus, maar ik ben ik. En dat je dan toch zelf je gang blijft gaan. Niet dat je vijandig bent, maar ook niet dat je al je vertrouwen op hem stelt. Ook niet dat je hem echt ziet als de Zoon van God, als de Heilige uit de hemel. Dat je hem niet ziet als degene die zijn leven voor je gaat geven. Dat je hem niet ziet als degene die alle dingen weet en die de herder is, die naar wie je moet luisteren, die je moet volgen. Je denkt gewoon, ja, het is mijn broer, hé, kom. Dat soort dingen, dat kan zomaar gebeuren. Dat was daar ook. Maar dat ze niet in hem geloofden, dat betekende niet dat ze vijandig waren. Of onverschillig. Ze geven echt wel om hem, en dat kunnen we hier merken. En voor Maria, ja, natuurlijk. Hoe oud een kind ook wordt, zolang het een moeder heeft, blijft die moeder zorgen hebben over haar kind en hem lief hebben. Daar ben je nou eenmaal moeder voor. Nou, daar komen ze aan. Maria en de broers en waarschijnlijk ook de zusters erbij. Maar ja, als ze dan in de buurt komen waar Jezus is, dan staat daar een menigte. Daar is geen doorkomen aan. En aan de ene kant is dat natuurlijk geweldig. Moet je kijken, zeg. Zoveel mensen zijn gekomen om naar onze Jezus te luisteren. Maar ja, het betekent ook dat zij er niet bij kunnen. Zullen ze nou maar erbij gaan staan en ook proberen er iets van op te vangen wat hij te zeggen heeft? Dan zouden ze nog een heleboel van kunnen opsteken. Maar dat doen ze niet, want ja, ze kennen hem immers zo lang. En daarom denken ze ook dat ze al heel lang weten wat hij te vertellen heeft. Dus met de beste bedoelingen zijn ze hier, maar helemaal vanuit zichzelf. En ze zijn niet gekomen om naar Jezus te luisteren, naar de Zoon van God, maar ze zijn hier omdat Jezus nou eens een keer naar hen moet luisteren. Zo is het eigenlijk. Nou, en misschien herkent u daar iets van bij uzelf. Dat u graag luistert naar het woord van God. Dat het u echt heel veel waard is wat de Heere zegt. En u bent daarmee bezig in uw leven. Maar er gebeuren dingen waarvan je denkt, dit gaat de verkeerde kant op. Of dit gaat niet goed. Of hier heb ik een probleem mee. Hier heb ik vragen over. En je bent daar maar mee bezig. Je begint de rest een beetje te vergeten. Dat ene punt wordt heel belangrijk. En dat gaat je gebed ook helemaal beheersen. De Heere zou nou toch eens naar ons moeten luisteren. Maar het lijkt wel alsof hij maar doorgaat gewoon met de dingen die hij altijd doet. En er geen aandacht aan geeft. En dat terwijl we toch zo graag willen dat de Heere ons leiding geeft, een antwoord geeft op onze vraag, dat hij hulp geeft in onze nood. En zo kun je ook in de kerk zitten. En dat je eigenlijk zo vindt dat als jij daar zit, nou, dat die dominee dan maar moet vertellen wat jij wil horen. Als je zo naar de kerk gaat, dan heb je doorgaans een heel slechte kerkgang. Want het woord van God is wel voor de mens. Maar het is niet naar de mens. Het is niet altijd naar onze zin. Het is niet altijd tot onze bevestiging en ondersteuning. Maar ook wel eens tot onze bestraffing. En vermaning. We zien daar Maria en de broers van Jezus staan. En ze worden alsmaar ongeduldiger. Het heeft nou wel lang genoeg geduurd, denken ze. Hij moet nu maar een keer stoppen en dan kunnen ze naar hem toe gaan en kunnen ze met hem praten. Dan moet hij maar eens luisteren, want zij vinden dat hij ook van ophouden moet weten. En aan zichzelf moet denken. Daar willen ze hem bij helpen. Want zo kan het niet goed blijven gaan. Maar ja, omdat Jezus maar doorgaat en ze niet bij hem kunnen komen, hoe moeten ze dat nu doen? Ze kunnen niet er zo overheen gaan schreeuwen, dat kan niet. Dat doe je niet. Maar ze weten er wel iets op te vinden. Ze geven een boodschap door. En zo komt van lieverlee die boodschap bij Jezus terecht. Op een zeker moment heeft iemand die vooraan staat de boodschap doorgekregen en hij zegt tegen Jezus: uw moeder en uw broers die staan buiten en ze willen met u praten. En wat moet Jezus nou doen? Het gaat om zijn aardse familie. En waarschijnlijk heeft hij hen al een hele tijd niet gezien vanwege zijn rondreis door Galilea. Nou, zal hij dan nu maar zijn preek niet even stoppen en naar hen toe gaan? Dat doet hij niet. Hij richt zich tot de mensen om hem heen, tot iedereen die hem kan horen. Zij hebben die boodschap ook gehoord. En veel meer dan wij weten zij hoe belangrijk het is dat je familie hebt. Misschien is familie voor u ook heel belangrijk, of bent u helemaal niet zo op uw familie gesteld, dat kan ook. Maar hoe verder je naar het oosten komt, hoe meer je merkt hoe belangrijk de familie is, hoe alles bepalend is, en dat jij als individu eigenlijk helemaal bij die familie niet uit de toon mag, kunt of wilt vallen. Je behoort tot die familie, je bent er zo een onderdeel van, daar kun je niet van afwijken. Het is heel belangrijk om familie te hebben, omdat het ook mensen zijn die je kennen, die van je houden, die voor je opkomen. En daar moet je goed mee omgaan. Het is een zegen als de verhouding goed is in een gezin. Zie hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En de zusters ook. En daar moet je wel wat voor doen. Daar moet je ook tijd voor vrijmaken. Dat vraagt van allemaal een stukje investering in elkaar. Maar Jezus lijkt daar geen boodschap aan te hebben. Hij heeft juist een heel belangrijke boodschap aan alle mensen om hem heen, die ook helemaal geen familie van hem zijn. En daarbij neemt hij het bericht van zijn broer en van zijn broers en moeder als uitgangspunt. Marcus, die dit ook beschrijft, deze gebeurtenis, die zegt er nog dat de Heere Jezus toen eerst een vraag heeft gesteld aan de menigte. Hij zei: wie is mijn moeder of mijn broers? Nou, dat vinden wij natuurlijk een rare vraag. Wie weet nou niet wie zijn moeder is of zijn broers is, terwijl die gewoon thuis in het gezin is opgevoed? Maar dat is nou net de clue, hè, waar het hier om gaat. Dit is een ongelooflijk brutaal en provocerend woord geweest. Wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broers? In de cultuur van die tijd was er niemand onder de mensen zo belangrijk als je directe familie. En in de taal van die tijd betekende de vraag wie is die of die niet alleen maar een vraag om informatie zoals bij ons, maar het was een uitdrukking van ergernis. Het was zelfs een uitdrukking van minachting. Denkt u maar aan de knechten van David die op een zeker moment bij de rijke Nabal komen. Nabal heeft de bescherming van Davids knechten genoten een heel seizoen lang. En hij viert feest. En David en zijn mannen zijn arm. Ze weten soms niet waar ze van moeten leven. Ze komen vragen om wat voedsel. En dan staat die Nabal en die zegt: wie is David? En wie is de zoon van Isi? Dus je weet al dat hij wel weet wie David is, de zoon van Isi. Er zijn tegenwoordig een hoop knechten die zich afscheuren van hun meester, zegt hij dan. Waarmee hij dan verwijst met troubles, met Saul. Hè? Nabal, die bedoelt: wat heb ik met David te maken? Laat hem opzouten. We begrijpen nu dat als de Heer Jezus zegt, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers, dat de mensen opeens gaan luisteren van, jongens, wat gebeurt hier? Maakt hij zich los van zijn familie? Dat doe je niet. Hij gaat toch hier niet in het openbaar ruzie met hem maken? Dat is ongehoord. Nee, dat is niet het geval. Want de Heere Jezus die verbindt zich juist aan mensen. En dat op zo'n manier dat zij voor hem zijn als zijn broers, als zijn zusters, als zijn moeder, als de belangrijkste mensen die er zijn. De mensen van wie je houdt en voor wie je alles over hebt. En Marcus vertelt dan verder, en terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij, zie, mijn moeder en mijn broeders. En Matthäus zegt hier, zijn discipelen, en dan moeten we niet denken aan de 12 discipelen alleen, maar aan al die mensen die in de Heer Jezus geloofden, hem volgden, zijn leerlingen waren. En dan zegt hij, zie, dat zijn nou mijn moeder en mijn broeders en zusters. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder. De Heer Jezus laat de ogen niet gaan zo van, oh ja, daar staan ze, daar achteraan. Maria en Jacobus en Judas. Nee, hij kijkt naar alle mensen. Hij laat zijn ogen over hen gaan. En hij zegt, jullie zijn mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is dat. Hij ziet die mensen, hij kent hun hart. Mijn moeder en mijn broeders zijn deze die Gods woord horen en dat doen. Zo is de kijk van Jezus op de mensen. En dat is voor hem zijn familie, de mensen voor wie hij alles over heeft, die alles voor hem betekenen. Gemeente, zijn wij ons ervan bewust dat we allemaal familie zijn van elkaar? Van sommigen zal dat zeker het geval zijn, dat je wel weet, ja, daar zit mijn neef en die is ook nog in de verte familie. Ja, die is alleen maar aangetrouwd. Weet je wel, zoals er over gepraat wordt soms. Sommige mensen vinden dat geweldig, hè? Van welke familie ben je? Want sommige families staan natuurlijk wat meer in aanzien dan anderen. En ook zijn er mensen die heel veel tijd en werk steken in het onderzoek van hun afkomst. Maar als we heel ver teruggaan, dan komen we allemaal bij dezelfde twee mensen uit. Dus het kan aardig zijn als je het leuk vindt, er is niks mis mee, maar uiteindelijk moeten we wel weten dat we allemaal afstammen van Adam en Eva. En dat we daarom ook allemaal dezelfde familietrek hebben. En dat is niet een familietrek om trots op te zijn. Want wat wij alle van onze eerste voorouders hebben geërfd, is de geneigdheid tot zonde. Hun ongehoorzaamheid aan God hebben wij met onze ontvangenis en geboorte meegekregen. En wij geven die op onze beurt ook weer door aan onze kinderen als we die hebben. Het zit er van het begin af aan al in. En ons doopsformulier zegt het dan ook zo helder. Wij zijn in zonden ontvangen en geboren. En daarom zijn wij kinderen op wie de toorn van God rust en die in zijn rijk zo niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dus wanneer wij alleen maar familie zijn van Adam, dan hebben we geen toekomst. En we kunnen het misschien ver geschopt hebben in deze wereld, maar nooit maken wij ons los van onze afkomst. Nooit komen wij los van onze zondige natuur. Als wij alleen maar familie zijn van de eerste mens, de eerste Adam, dan moeten wij verloren gaan. Maar nu is Jezus gekomen, de Zoon van God. En hij kijkt naar de mensen. En hij zegt niet, dit is mijn familie. Daar ben ik trots op en daar ga ik voor en de rest, daar heb ik geen belangstelling voor. Hij kijkt naar alle mensen. Of ze nou vooraanstaand zijn, of totaal niet in beeld. Zelfs de kindertjes. Ze horen erbij, helemaal voor hem. En hij verbindt zich aan al die mensen. Hij wil van onze familie zijn. En hij ziet die menigte voor zich en hij ziet veel meer dan wij. Want hij kijkt die mensen recht in hun hoofd, hij weet wat ze denken. Hij kijkt die mensen recht in hun hart, hij weet hoe ze in elkaar steken. En hij ziet hoe de zonde in de mensenlevens huishoudt, ook in dat van u en mij. Hij ziet de verlorenheid en het gaat hem aan zijn hart. En hij heeft ons er niet voor over. Dat we eens totaal van God losraken. En daarom zegt hij, mijn moeder en mijn broeders zijn deze die het woord van God horen en het doen. De Heer Jezus is de zaligmaker. Hij werd mens. Een mens als u en ik, terwijl hij Gods zoon was en bleef. Daarvoor werd hij geboren uit een vrouw. En groeide hij op in een gezin. Hij kwam om te redden wat verloren was. En daarvoor geeft hij zichzelf als een offer voor onze schuld. Hij heeft alles voor zijn familie over. En zijn wij nu familie van hem? Ja, zegt u. Dat weet ik niet hoor. Kan ik dat eigenlijk wel weten, dat hij ook voor mij gekomen is? Dat is toch wel een vraag. Maar ja, dat kunnen wij weten. Want Jezus zegt het hier zelf. Mijn moeder en mijn broeders zijn zij die Gods woord horen en doen. Oh, zegt hij. Oh, dat is heel makkelijk. Dus je moet goed naar de Bijbel luisteren en leven naar die regels, ja. Nee. Dan begrijpt u het verkeerd. Dan doet u net als de fariseeën en die werden juist de grootste vijanden van Jezus. Jezus verbindt zich niet aan mensen omdat ze braaf van hun jeugd af geluisterd hebben naar de wet en alles hebben gedaan wat daarin bevolen is. Jezus vraagt van ons niet als een voorwaarde eerst volmaakt te zijn en dan wil hij zich wel aan ons verbinden. Nee. Het is juist andersom. Hij is de volmaakte mens. En hij wil toch onze broeder zijn. Misschien hebt u wel zo iemand in de familie waarvan je zegt, ja, dat is eigenlijk het zwarte schaap. Dat is eigenlijk iemand waarvan je liever niet eens familie wilde zijn. Maar ja, goed, vrienden kun je kiezen, maar je familie niet. Familie waar je je voor schaamt. Nou, de Heere Jezus heeft zich niet geschaamd om onze broeder te zijn. En hij is zo heel anders dan wij. Oneindig veel beter. Je ziet het en je hoort het aan hem. En hij hoort het woord van zijn vader en hij doet het. Wij niet. Maar toch maakt hij zich niet van ons los. Hij verbindt zich aan ons met de nauwste banden die er zijn. Familiebanden. En hij vraagt van ons niets anders dan ook te doen wat hij doet. Gods wil. Met andere woorden, Jezus vraagt om ons geloof in hem en in onze bekering. Hij vraagt ons in hem te geloven en hem na te volgen. En zo kijkt de Heer Jezus vandaag ook naar ons, zoals u hier zit en ik hier sta. Hij kijkt naar ons. En hij ziet ons in onze zondige aard. Maar hij ziet het ook. Als u uw oren spitst. Als u het woord van God hoort. Hij merkt het als u het ter harte neemt wat de Heere zegt. En hij ziet het als u bij uzelf overlegt dat u volgens dat woord een verloren mens bent. En wat er dan in je omgaat, in je gedachten, in je gevoelens. Hij ziet het of het u verdriet doet, dat u zo zondig bent. Maar hij ziet het ook wanneer u ernaar verlangt om de wil van God te kunnen doen en te mogen doen. En hij ziet ook de strijd die u daarmee hebt. uw ongehoorzame, opstandige aard. En dat het zo verschrikkelijk moeilijk is om jezelf te verloochenen. Het is voor ons zo onmogelijk om uit onszelf gehoorzaam te zijn aan Gods woord en om te doen wat de Heere van ons vraagt. En dan is er dit woord, deze boodschap, voor iedereen. Hij zegt tegen ons, u bent mijn broer, u bent mijn zus, u bent mijn moeder. U in al uw strijd en onmacht, u in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw ziel zal vrolijk leven. Voor u ben ik gekomen en ik verbind mij met u in een band die zo sterk is als de band van het bloed. En die band kun je niet verloochenen. Zelf je vrienden kun je kiezen, je familie niet. En de Heere Jezus is als mens naar de wereld gekomen om zich zo aan ons te verbinden dat hij nooit meer van ons af kan. Wat een geweldige boodschap, gemeente. Dat betekent dat hij één met ons wil zijn en voor ons opkomt. En wat er bij ons is aan ongehoorzaamheid en zonde, dat neemt hij weg. Daar gaat hij voor zorgen. Hij zal onze zonden dragen. En hij trekt ons met zich mee in het spoor dat hij volgt. Het spoor van de gerechtigheid. In de gehoorzaamheid aan zijn vader. Hij laat zien wat het is. Hoe je dat moet doen. Hij gaat zorgen dat ook wij ernaar gaan luisteren. Hij gaat ervoor zorgen dat ook wij daarnaar gaan leven. En hij doet dat door zijn voorbeeld, maar hij doet dat vooral door zijn geest. Zo maakt hij ons ook tot nieuwe mensen. Tot zijn familie die om alles bij hem mag aankloppen. En we vragen hem om hulp, om kracht, om raad, om wijsheid. Gemeente, wat is het geweldig als je geestelijk familie van de Heer Jezus mag zijn. Dat je in hem gelooft. Dan heb je toekomst. Dan is ons leven tot eer van God en tot heil van onze naasten. Dan leven wij door hem in geloof, in liefde en in Gods vrucht, in hoop. En nu dan die vraag ook, zijn wij familie van hem? Als dat zo is, dan betekent dat ook dat we wel een stand hebben op te houden. Want die eer neemt namelijk niemand aan dan degene die Jezus werkelijk lief gekregen heeft. Wie zegt, ik geloof in hem, maar alles in je leven blijft gewoon bij het oude. Ja, die mag zich afvragen of hij echt wel begrepen heeft wat Jezus zegt. Wie echt een broer of zus van Jezus is geworden, hoort naar het woord van God, doet naar het woord van God. Want een goede boom kan nou eenmaal niet anders dan goede vruchten voortbrengen. Wie, de catechismus zegt, wie in Jezus Christus door een waar geloof is ingeplant, die brengt ook vruchten van geloof en bekering voort. Dat kan niet uitblijven. En dan willen we er ook voor uitkomen dat we van zijn familie zijn. Wij belijden zijn naam en wij schamen ons het evangelie van Christus niet. Wij hebben hem lief, maar wij hebben ook degene lief die bij hem horen. Het kan wel eens een beetje moeilijk zijn. Ja, dat gaat niet vanzelf. Maar het is de liefde van Christus die ons aan elkaar verbindt. En dat is een band die gaat uit boven de aardse familiebanden. De band van het geloof in Jezus. En ook de band van de afkeer van de zonde. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En dat betekent niet dat alle verschillen weg zijn en dat het allemaal koekoek eenzang is. Maar dan is er toch eenheid in het zoeken van de eer van God en het welzijn van elkaar. En precies zoals in ieder gezin met meerdere kinderen, elk kind zijn eigen karakter heeft en weer anders is dan het andere, zijn ook Gods kinderen niet allemaal eender. Maar ze zoeken het woord van God te horen en te doen en dat maakt één. En waar er dan toch verdeeldheid ontstaat, dan komt dat omdat we de Satan toegang verlenen. die overal de wicht tussen drijft. En waar komt dat dan vandaan dat we hem toelieten? Nou, door eigenliefde, door jaloezie, door ongehoorzaamheid aan de oudste broeder die gezegd heeft, ik wil dat zij alle één zijn. Jezus heeft zich tot onze oudste broer verklaard. En hij kijkt vandaag onder ons rond en hij zegt, voor wie mag ik die oudste broer zijn? Kom, we gaan naar huis, naar het huis van onze Vader. Amen. We gaan nu zingen uit Weerklank, lied 372, en daarvan vers 7, uit Maria Maagd geboren werd hij mens, net zoals wij, en ook het achtste vers, door zijn vader zelf verlaten, daalde hij ten helle af. De verzen 7 en 8 uit lied 372. gemeente, laten wij met elkaar danken en voorbeden doen. Heren, in de stilte van deze mooie zondagmorgen klonk uw woord, hier in Wilnis. En naar wij vertrouwen op vele plaatsen in ons land en in deze wereld. En zo gaat er door alle landen een evangeliewoord. En is het uw zoon die zelf ook weer in zijn optreden en spreken zijn gemeente bijeenbrengt. Zijn familie, voor wie hij alles over heeft. Voor wie hij zichzelf geeft en brengt in het huis van zijn hemelse vader. En wij danken u, Heere, dat wij dat vanmorgen in alle rust en vrede hebben kunnen overdenken. In een wereld zo vol van rumoer. Volken die op drift zijn, oorlogsgeweld, regeringen worden verdreven hier en daar, opstanden en overal lijdende mensen. Is er ook honger en is er ontwrichting van de samenleving en u geeft ons zoveel. Juist ook om daar nu gebruik van te maken, Heren, en geef ons zo dat wij leven naar uw woord en uw Zoon, de Heere Jezus Christus, als onze heiland beleiden hem volgen. Heere, leer ons uw wil te doen. Zoals hij ons ook heeft leren bidden. Uw wil geschieden. Heere God, wij danken u voor al die zegeningen die u ons gaf. En als u ons dan bijeenbrengt, Heere, dan willen wij u ook samen bidden voor hen onder ons. Die in nood en in zorgen zijn. Die moeite beleven. Denken dan aan de familie Vos van de Voogdlaan. Er zijn zorgen over wat bij Piet is geconstateerd. U geeft hen dit tijd om ook met elkaar nog door te brengen. Het kan een moeilijke tijd zijn, maar ook een rijke tijd waarin je dichter bij elkaar komt. Heere God, wilt u het zegen. Er zelf bij zijn. En zo bidden wij u ook voor mevrouw Vlucht, die deze week gaat verhuizen naar Zuiderhof. En we danken u dat er daar een plek voor haar is. In de avond van haar leven. Zorg. En wij vragen u, Heere, doe ook haar ondervinden dat dit haar van u gegeven is. En dat u nabij wil zijn die u aanroept. Heere God, de vakantieperiode is nu wel zo voorbij. En wil u danken als we een tijd hebben gehad waarin we de dingen van het leven even op afstand konden laten en ons met andere dingen bezighouden om nieuwe indrukken op te doen en nieuwe krachten te ontvangen. Heere, u wilde ons daarbij bewaren en wij danken u ervoor dat als we op reis geweest zijn en behouden konden terugkeren dat u ons dat gaf. Tegelijkertijd bidden we u ook voor hen die dat moesten missen, wilt u ook voor hen zorgen en hen troost doen vinden. Heere God, als ook het onderwijs weer gaat beginnen, zo belangrijk als kinderen en jongvolwassenen zich voorbereiden op een plaats in de maatschappij, dat u daar ook bij bent, dat u dat werk zegent, daar ook zin in geeft, dat u zelf onderdeel bent van ons lespakket. Dat we meekrijgen wat uit uw woord ons gegeven is. Zoals de Heer Jezus zei, de wil van mijn hemelse Vader doen. Laat ook onze maatschappij daarmee gevuld zijn. Met een volgen van de weg die u ons wijst. En zegen daar ook alle voorheren die in het onderwijs werkzaam zijn. Wij gaan vandaag ook onze gaven geven voor het werk van Kees en Linda Madsen. Inmiddels hebben ze al 100 Bijbels uitgedeeld in Namibië. En wij vragen u, Heere, geef dat ook daar uw woord gehoord en gehoorzaamd mag worden. Zegen zo hun werk. Wees bij ons in alle dingen, Heere. Als we in de week weer naar ons werk gaan of naar school en alle bezigheden die we hebben. We volgen zo gauw maar het geluid van de drummer die we horen in de verte. We kunnen We lopen zo gauw in de pas op de maat van de zonde. Maar geef dat wij de stem van de herder zullen horen, telkens weer. Keuzes mogen maken, gegrond op wat u ons zegt. En hem mogen volgen. En zo ook in deze wereld uw getuigen zijn. Wij vragen u dat uit genade in Jezus' naam. Amen. Tot slot gemeente Psalm 133 en daarvan het eerste vers. Zie hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En het laatste vers waar liefde woont gebiedt de Heere de zegen. Psalm 133 vers 1 en 3. Gemeente, ga nu alle heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere voor uzelf en voor allen die bij u horen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.